En ter inleiding op dit verhaal, de zevende bedeling, lezen wij eerst Openbaring 20. Openbaring 20 vanaf vers 1, waar staat: en ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand, en zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overigen der doden werden niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden, en hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de 4 hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welke getal is als het zand aan de zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepeinigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Tot zover. Want in het daaropvolgende vers zijn we vervolgens aangekomen op de jongste dag. En daar gaat het nu nog niet om. Ik heb dit schriftgedeelte gelezen, het was niet moeilijk om het uit te zoeken, want eigenlijk is dit het enige deel in de Bijbel, het enige schriftgedeelte van de Bijbel, waar rechtstreeks gesproken wordt over de 1000 jaren. Ik had ook gewoon kunnen zeggen, het is het enige schriftgedeelte waar gesproken wordt over de 1000 jaren. Ik had rechtstreeks weg kunnen laten, want waar het om gaat is dit, en dat zeg ik maar op voorhand. De 1000 jaren worden alleen genoemd in het gedeelte wat wij gelezen hebben. Ik heb niks overgeslagen. Ik heb nou meteen alle plaatsen gehad waar de 1000 jaren genoemd worden. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat waar wij spreken over het koninkrijk van Christus, dan moeten we vaststellen dat veruit het grootste gedeelte van de Bijbel daarover spreekt. Maar dan zonder een periode van 1000 jaren te noemen. Het is dan ook zo dat dat koninkrijk waar het om gaat, dat koninkrijk duurt niet 1000 jaar, zoals we soms misschien vermoeden, en zoals we soms ook de indruk wekken, maar in tegendeel, dat koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. Ik pas er altijd voor op dat ik zo min mogelijk gebruik maak van de uitdrukking het 1000-jarig rijk. Eenvoudig omdat die uitdrukking een verkeerde indruk wekt. Het wekt namelijk de indruk alsof het koninkrijk van Christus 1000 jaar zou duren. En dat is bepaald onjuist. Dat is niet zo. Het koninkrijk neemt helemaal geen einde. En ik zeg er maar meteen bij. Een van de grootste misverstanden binnen het christendom is dit misverstand. Dat er een deel is wat gelooft in een 1000-jarig koninkrijk van Christus. En zij worden giliasten genoemd. En bovendien wordt het woord giliast gebruikt als scheldwoord dan. Maar ze worden giliasten genoemd. Want er staat tegenover een ander deel van het christendom wat zegt: wat een onzin. De Bijbel spreekt helemaal niet over een 1000-jarige heerschappij van Christus. En het eigenaardige is dat met een beetje goede wil zul je beide partijen gelijk moeten geven. Omdat natuurlijk de Bijbel wel degelijk spreekt over een periode van 1000 jaar waarin Christus regeert. Maar aan de andere kant wordt de regering van Christus absoluut niet beperkt tot 1000 jaar. Het is namelijk zo dat het koninkrijk van Christus eeuwig is. We kennen een eeuwig koninkrijk van Christus. We kennen een onwankelbaar koninkrijk waarbij de zoon van David op die troon zou zitten. Het moet echter duidelijk zijn, als er sprake is van een eeuwig koninkrijk, dan kan het heel goed dat 1000 jaren uit dat eeuwige koninkrijk apart beschreven worden. En dat is wat hier gebeurt. Ik bedoel dit. Deze 1000 jaren waar het hier om gaat, hier in Openbaring 20, dat zijn 1000 jaren uit de periode waarin Christus regeert. En ik moet meteen zeggen, die 1000 jaren beginnen niet op het moment dat Christus op de troon gaat zitten. En ze eindigen ook niet met zijn troonsafstand. Want een troonsafstand is helemaal niet aan de orde. Die is er namelijk helemaal niet. En verder is het zo dat als de 1000 jaren beginnen, dan is de Heer allang koning en er zijn de dingen allang aan hem onderworpen. Fundamenteel is dat nu al bijna 2000 jaar zo. Want sinds zijn opstanding zei de Heer, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En in elk geval is het zo dat ook de uitwerking van die macht van Christus op aarde al 40 jaar en in ieder geval al 33 jaar een belangrijke rol speelt in de geschiedenis. Voordat die 1000 jaren beginnen. Want de 1000 jaren beginnen niet met de troonsbestijging van Christus, maar ze beginnen bij het binden van Satan. Dat staat hier, ik heb het gelezen, dus helemaal geen probleem. Ze beginnen bij het binden van Satan en ze eindigen als Satan wordt losgelaten. En dat betekent heel eenvoudig dat de 1000 jaren niet zijn 1000 jaren van de heerschappij van Christus, maar het zijn de 1000 jaren waarin Satan gebonden is. Het zijn de enige jaren, het is de enige periode uit de geschiedenis van deze oude schepping waarin de Satan beperkt wordt en is in zijn macht. En dat zijn de 1000 jaren. En het is goed om dat te zien, dat niet 1000 jaren zijn de heerschappij van Christus, maar 1000 jaren zijn, is de periode waarin Satan niet heerst. Dus dat is eigenlijk het tegenovergestelde. En dat is wat er gezegd wordt hier. Dat is ook duidelijk genoeg. Het begint met een opschrift in vers 1 is het eigenlijk nog. Er staat, ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. Zodat we hier in deze eerste 2 versen ook eigenlijk het opschrift hebben boven dit schriftgedeelte. Want ik bespreek dan met u dan eerst maar eens dit schriftgedeelte. Het begint dus met dit opschrift van vers 2, dat Satan gebonden zou worden 1000 jaren. Dat is wat hier staat, een engel komt uit de hemel en de hemel is de plaats waaruit of waarin dat koninkrijk van Christus het eerst gevestigd wordt. Vandaar dat het ook heet het koninkrijk der hemelen. En dan komt deze engel af van de hemel naar beneden, naar de aarde. Uiteraard omdat op de aarde Satan geworpen is. Dat stond al in Openbaring 12, dus daar hebben we het nou niet over. Dat gebeurde namelijk al bij de opname van de gemeente, dus bij de aanvang van de 6e bedeling. Maar bij de aanvang van de 7e bedeling wordt hij nog een etage lager gebracht, namelijk vanaf de aarde naar onder de aarde. Dat staat hier ook, want de engel heeft de sleutel van de afgrond, uiteraard om die te openen, zodat die Satan erin kan en vervolgens om de deur achter hem in slot te draaien. En die heeft een grote keten in zijn hand, natuurlijk gaat dat om de symboliek daarvan, het gaat erom dat deze Satan gebonden wordt en dat staat er ook gewoon achter. Dus ook mijn uitleg niet, maar staat er gewoon. Hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. Wel, hij deed er niet 1000 jaar over om hem te binden. En dus betekent het dat die binding 1000 jaar zou duren. En het betekent tegelijkertijd dat na 1000 jaar die ketenen weer weggenomen zouden worden en Satan weer bevrijd zou worden. En weer op de aarde zou komen, uiteraard, om de volken te verleiden. Dat staat allemaal al in deze eerste 2 versen, zodat ik achteraf eigenlijk niet kan begrijpen dat er zoveel misverstand over bestaat, eerlijk gezegd. Hè? Als je 1 keer die dingen zo scherp ziet staan, dan begrijp je niet meer hoe men daar ooit anders over heeft kunnen denken. En we dienen ons dus te realiseren, de 1000 jaar is enkel en alleen de periode waarin Satan gebonden wordt. Nou, dan volgt laat ik eerst nog wat anders zeggen. In dit vers 2 wordt gezegd wie er gebonden wordt. De draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas. Er worden 4 woorden voor hem gebruikt. Namelijk allereerst het woord draak. Maar draak is eigenlijk een Hebreeuws woord. Darak. En dat betekent de vertreder. Of eventueel hij die vertreden wordt. Dat maakt niks uit. Het hangt van het zinsverband af. En hier is geen zinsverband. Hier gaat het namelijk om een naam. Het vervult de functie van een eigen naam. De draak. Wel, de draak is dus de vertreder. Dus wat hij doet. Maar hij zal zelf vertreden worden. Dat staat al zo ongeveer, zeker in het eerste boek van de Bijbel. Waar staat dat de kop van de slang vermorzeld zou worden. Hij zou vertreden worden onder de hiel van het zaad der vrouw. En sindsdien heet hij de draak. Hij is zelf de vertreder, maar hij zou vertreden worden. En daarom heet hij draak. In tweede instantie wordt hij genoemd de oude slang, met de nadruk op oud, uiteraard. Want wanneer we spreken over de slang, dan moet duidelijk zijn dat slang in de Bijbel wel degelijk de aanduiding is van de zoon des mensen. Al was het maar omdat het zo letterlijk staat in Johannes 3. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Waaruit volgt dat de slang een beeld is van de zoon des mensen. Althans daar en in Numeri, waar die geschiedenis zich afspeelt, maar op veel plaatsen nog meer uiteraard. Vandaar dat we kennen ook de oude slang, want de oude slang is die slang die in de Hof van Eden verscheen aan Adam en Eva, zal ik maar zeggen. En daar is de slang de tegenstander. En het punt is gewoon dat de slang de uitbeelding is van de machthebber, de vorst, over de stoffelijke wereld, over de stof. Dat woord wordt nogal eens gebruikt in verband met de slang. Over de stof. Over de zienlijke, over de stoffelijke wereld is hij de vorst. En voor zover Satan dat is, is hij slang. En voor zover Christus dat is, is hij ook slang. Zo is het nou eenmaal, ik kan er ook niks aan doen. Ze beelden niet uit een bepaald iemand, een bepaald wezen, maar de slang beeldt een functie uit. En dat is de functie van de vorst over de stoffelijke wereld. En schrik je er nou maar niet van, want als je de leeuw in de Bijbel tegenkomt, heb je dezelfde twee mogelijkheden en hetzelfde geldt ook voor de arend. Want de leeuw is de koning van alles wat leeft. Alle levende dieren, al het gedierte des velds, al wat op de aarde leeft, daar is de leeuw de koning van. Maar de leeuw kan een type zijn dan van Satan, die de vorst van deze eeuw is immers, de overste van de macht der lucht enzovoorts. En hij kan ook een type zijn van de Heer Jezus Christus, de leeuw uit de stam van Juda. En hetzelfde geldt voor de arend ook, die de koning is van de geestelijke wereld, geestelijke wezens, koning van de vogels, een des hemels om zo te zeggen. Wel, Satan is de overste van de macht der lucht en wordt uitgebeeld door de arend. Maar Christus is de uiteindelijke koning over alle geestelijke machten en hij is dus de uiteindelijke adelaar. Het geldt dubbel en zo is het hier ook. En voor de goede orde staat er dus bij de oude slang. De eerste, die oude slang, maar u weet hoe het zit met de oude, die maakt altijd plaats voor de nieuwe. En de eerste maakt plaats voor de tweede en dat geldt zelfs voor slangen. Ja, voor mensen ook natuurlijk. En voor verbonden geldt dat. Voor erfgenamen, maar voor slangen ook. En dus, de draak is de oude slang. Welke is? En dan volgen nog twee woorden. Namelijk aanduidingen in het Grieks en in het Hebreeuws. Eerst de Griekse nu weer. Namelijk de duivel. Het woord is afgeleid van de Griekse diabolos. En dat betekent letterlijk de dooreenwerper. De duivel is degene die alle dingen door elkaar gooit. Ja, mensen doen dat ook natuurlijk. Maar goed, we hebben het al gehad over de verkiezingen de afgelopen weken, dus daar hebben we het nou niet meer over. Maar daar ligt ook alles weer door elkaar, weet je wel. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar in principe is het de duivel die de dingen die keurig op rij liggen, door elkaar gooit. De duivel is degene die ook de verwarring brengt. Wel, dat is ook wat Babel doet, verwarring brengen. En over Babel ging het in de vorige hoofdstukken, hier in Openbaring. En nu gaat het over de dooreenwerper zelf, namelijk de duivel. Daarna volgt nog een andere term, namelijk Satanas. Wij kennen dat meestal als Satan. Maar Satanas is de Griekse vorm van het Hebreeuwse woord Satan. En Satan betekent gewoon tegenstander. Meer niet. Vandaar dat Petrus aangesproken kan worden met Satan. Niet omdat de Heer Jezus in de war is, niet omdat hij hem verwart met een ander, maar gewoon hij gebruikt het Hebreeuwse woord voor tegenstander en hij zegt, ga achter mij, tegenstander. En dat kan natuurlijk, elke tegenstander is volgens het Hebreeuws een Satan. Wel, nou weten we wie het is. Het is dus de vertreder, de oude slang, degene die de mens verleidde, de doorheenwerper, kortom, de tegenstander. Hij wordt gedurende 1000 jaren gebonden. En dan staat er, hij werd geworpen in de afgrond. De engel wierp hem in de afgrond. Daar begint dan dit schriftgedeelte, want vers 1 en 2 is het opschrift van dit schriftgedeelte. Waarna het gedeelte zelf eigenlijk begint in vers 3 met het eerst noemen, weer dus, van het binden van Satan voor 1000 jaar. Hij wierp hem in de afgrond, staat hem, en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. U zult zeggen, hier staat hetzelfde in vers 3 als in vers 1 en 2. Dat is ook zo, maar zoals gezegd, vers 1 en 2 is het opschrift boven dit schriftgedeelte. En vers 3 noemt dan gewoon wat er werkelijk gebeurt. En zegt dus voor de tweede keer dat de Satan gebonden wordt gedurende 1000 jaar. En dat er ook geen verleiding meer zal zijn. Hij zal de volken niet meer verleiden. Ach, laat ik het dus systematisch opschrijven. Met een rood krijtje. Dat lijkt wel wat ongepast, maar ja. Het is een beetje raar. Over stemadviezen en indoctrinatie gesproken. Schrijven ze hier met rood.
En groen bord.
Ja, op een groen bord. Wat raar is dat, hè? Nou ja. Openbaring 20 vers 3. Ik schrijf alleen even het nummer van het vers op. Vers 3. Dan wordt Satan 1000 jaar gebonden. Dat is wat er staat. En dan wordt erbij vermeld dat hij de volken niet meer zal verleiden. Dus verleiding wordt er genoemd. Waarna volgt vers 4. Namelijk waar gezegd wordt. En ik zag tronen. En zij zaten op dezelfde. Wie precies, dat is de. Staat hier nog niet, maar het komt nog. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofden en aan hun hand. En zij leefden. En heersten als koningen met Christus de 1000 jaar. En daarbij moet duidelijk zijn dat hier sprake is van opstanding van doden. Namelijk van hen die gedood waren vanwege hun getuigenis. Dat staat in het begin van vers 4. Het zijn de levens of zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus. Kortom, het zijn de martelaren uit de voorgaande bedeling, uit de zesde bedeling. De martelaren uit de grote verdrukking die opgewekt worden bij de aanvang van de het volledige openbaarde koninkrijk van Christus op aarde, bij het binden van Satan. U weet, Satan is de laatste tegenstander die gebonden wordt. De mensheid is aan Christus onderworpen. Ongelovige mensheid is weggenomen van de aarde. Ook dat hebben we besproken. De laatste die van de aarde weggenomen wordt, is dan Satan zelf. En dan is het koninkrijk volledig geopenbaard. En omdat deze martelaren de voorgaande bedeling juist dit koninkrijk gepredikt hebben en daarom gedood zijn, worden ze opgewekt zodra dit koninkrijk aanvangt. Dus er wordt gesproken over het heersen met Christus. En daar staat weer bij dat dat zal zijn de 1000 jaren, eind van vers 4, wordt weer bijgenoemd, 1000 jaren. De 1000 jaren, welke 1000 jaren? Wel de 1000 jaren waarin Satan gebonden is uit de voorgaande versen uiteraard. Hè? Dan gaan we weer verder, want dan komen we in vers 5, waar staat, maar de overigen der doden werden niet wederleven totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Dus dat is vers 5. En dan krijgen we de definitieve opstanding. Dat wil zeggen, er was sprake van opstanding uit de doden van alleen de martelaren uit de grote verdrukking. Dat waren niet alle doden, maar het waren alleen die doden uit die zesde bedeling. Zij die volhard hebben, maar en desondanks gedood werden, wel ze zullen opgewekt worden. Want ieder die in de zesde bedeling tot geloof kwam en tot aanvaarding van de Messias, zal ook inderdaad de duizend jaren, ofwel het geopenbaarde koninkrijk van Christus, hier op aarde binnengaan. En mocht hij om een of andere reden gedood zijn, dan zal hij opgewekt worden om die duizend jaren binnen te gaan. Maar het is niet de definitieve opstanding van de jongste dag, want dat komt pas nadat de duizend jaren voorbij zijn. Schrijf het weer op, want het staat er. De overigen der doden werden niet wederleven totdat de duizend jaren geëindigd waren. En dat is dan, en dit was tot zover de eerste opstanding. De eerste opstanding is die voorafgaat aan de jongste dag. En dus ook aan de duizend jaren. Dat heet de eerste opstanding. En de eerste opstanding is dan ook een opstanding uit de doden. Van tussen de doden uit betekent dat. Die uitdrukking is dat. Want de opstanding der doden vindt uiteindelijk plaats op de jongste dag. En dat is vanaf vers 11. Dat heb ik niet meer gelezen. Met opzet niet natuurlijk. Dus ik ga gewoon hierdoor. Dan kom ik namelijk in vers 6 terecht. Waar dan staat: zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen. En het vers eindigt zoals altijd, de duizend jaren. Zodat er weer sprake is, hier in vers 6, van het heersen met Christus in de duizend jaren. Degene die deel. Hè? Snap je niet?
Ja. Het is bijna niet te zien.
Oh. Gaat om die verbinding, hè? Tussen vers 4 en vers 6. Vers 4 spreekt over degene die leven of weer leven. Dat doet er nou niet toe. Maar het gaat om hen die leven en dus de duizend jaren ingaan. En in vers 6 wordt dat weer gezegd. Zalig en heilig is hij die deel heeft in die eerste opstanding. Dat geldt dus ook voor degene die nog leven of die gewoon overleefd hebben. Het gaat gewoon om degene die levend de duizend jaren binnengaan. Want staat er, zij zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen duizend jaren. Diezelfde duizend jaren van het binden van Satan. Daar staat niet dat ze niet langer zullen heersen dan duizend jaren. Er staat alleen dat ze in die duizend jaren met Christus zullen heersen. In de tijd waarin Satan gebonden is, heersen zij met Christus. Wat daarna gebeurt, staat hier domweg niet. Dus je mag er niet de conclusie uittrekken. Ze heersen duizend jaar en dan is het wel welletjes. Want dat is niet zo. Dat staat hier ook niet. Het gaat er juist om dat hier niet verder gezien wordt dan die duizend jaren. En in die duizend jaren is Satan aan de kant gezet, maar deze, zeker die martelaren die uit de grote verdrukking komen, zullen met Christus heersen in de duizend jaren. Zodat precies hetzelfde gezegd wordt als in vers 4. En u kunt het verhaal nou zelf afmaken uiteraard. Want dan komen we in vers 7 en 8. En daar staat uiteraard dat een eind komt aan die duizend jaren. Die duizend jaar leidt dus naar het ontbinden. Mag ik het ook in het fotodeel wat zetten? Na duizend jaar wordt hij ontbonden en hij zal de volken weer verleiden. U ziet dus dat ik gewoon de trefwoorden opschrijf. En daarna zien we meteen de complete structuur van dit schriftgedeelte, waarbij in elk deel gesproken wordt over die duizend jaren. Het wordt dus een keer of vijf genoemd, afgezien dan nog van de introductie in vers 1 en 2. En dan staat het er dus inderdaad zes keer. In het opschrift van vers 1 en 2 staat het. En dan in vers 3 tot en met 8 wordt het dan nog vijf keer genoemd. Wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zegt dan ook vers 7, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. Maar dat stond al in vers 2 en het stond al in vers 3. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden enzovoorts. En het eigenaardige is nou dat er zijn er velen die niet geloven in dit duizendjarig rijk. Ik gebruik nu toch de uitdrukking dus. Hè? Er zijn er die niet geloven in deze duizend jaren. En als tegenargument zeggen ze, ach, jullie hebben er eigenlijk maar één schriftgedeelte voor. Dat is alleen maar even daar in Openbaring 20. Maar dan wijs ik hierop dat het dan toch 6 keer genoemd wordt. En op een volkomen manier, volgens een vaste structuur. Zie? Waarbij gezegd wordt dat voordat die uiteindelijke opstanding is, zal eerst wat anders zijn. Die opstanding komt pas na 1000 jaren. Want wat daaraan vooraf gaat, is dat de gelovigen zullen heersen met Christus. In een tijd waarin Satan gebonden zal zijn. Het staat er zo duidelijk als wat. Daar kun je niks van weglaten. Daar kun je geen vers uit missen. Want is die hele structuur weg. Dus je kunt zeggen, het is maar 1 schriftgedeelte. Maar wat voor een schriftgedeelte? En dan lees ik er even snel doorheen natuurlijk. Maar het gaat er maar om dat hier duidelijk genoeg over die 1000 jaren gesproken wordt. Als we maar niet dit schriftgedeelte hanteren alsof het enige schriftgedeelte zou zijn waarin gesproken wordt over de heerschappij van Christus hier op aarde. Want zo wordt het wel vaak gebruikt, zo wordt het ons ook voorgehouden, maar dat is een misverstand, want dat is niet zo. Hier wordt helemaal niet gesproken zozeer over de heerschappij van Christus, hoewel die genoemd wordt, maar noem dan eens een schriftgedeelte waar er niet over gesproken wordt, over die heerschappij van Christus. Daar gaat immers de hele Bijbel over. Over dat hij zou heersen op wat voor wijze dan ook. En dat hij niet heerst door wat voor oorzaak dan ook. Of dat hij heerst in het verborgene. Of dat hij heerst wel over die, maar niet over die. Om wat voor reden dan ook. Wel, dat is de hele inhoud van de Bijbel gaat daarover. Maar dit gedeelte spreekt niet speciaal over de heerschappij van Christus. Maar het spreekt speciaal over dat Satan gebonden zal zijn. En dat hij de volken niet zal kunnen verleiden. Wel, hij zal de volken weer verleiden na de 1000 jaren. Nadat hij losgelaten is. En dan zal ook blijken dat hij de volkeren achter zich krijgt. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor. Dat we hier te maken hebben met een aanzienlijke periode uit de menselijke historie, uit de geschiedenis van deze oude schepping. Want 1000 jaar op pakweg 7000 jaar, dat is een flink groot deel. Hè. Wel, in dat grote deel van die menselijke historie vinden we de mens op aarde zonder dat daar Satan is, zonder dat daar de tegenstander weer is die rechtstreeks de mens verleidt. 1000 jaar van een situatie die door een dokter Anders uit Buitenveld, in de tijd, maar het is lang geleden, ooit is ons werd voorgehouden. Die man die zei, ja, maar kijk, als de omstandigheden nou maar wat gunstig zijn, als de maatschappij nou maar wat veranderd wordt, en als de woningnood nou maar eens is opgelost, dan zal het ook wel een eind komen aan de misdadigheid, enzovoorts. Hè, want misdaad, het komt allemaal voort uit gebrek aan woningen, waarna men het woningkraken heeft uitgevonden. Ja, dat heeft me nog aan hem te danken, dat meen ik echt. Maar het is natuurlijk een misverstand, want de woningnood is al lang opgelost. Als je een woning wil hebben, is dat helemaal geen probleem meer vandaag de dag. Of je moet heel speciale, bijzondere eisen stellen. Maar dat is geen woningprobleem, dat is gewoon een ideaal dat u hebt. En dus dat moet je hebben, vind ik, een woningnood. En hoe ik moet u zeggen, wij hebben dat ideaal ook, maar wij weten dat in het huis van onze vader vele woningen zijn. Nou goed, dat wist hij dus allemaal. Maar waar het nou om gaat is dit, dat in die 1000 jaren de omstandigheden gunstig zijn. Dat wil zeggen, daar is het milieu niet besmet. En met het milieu bedoel ik nou in de eerste plaats niet onze omgeving, maar de mensen in onze omgeving. Want daar heeft men het dan gewoonlijk over. Immers, men redeneert tegenwoordig dikwijls van de mens is van nature goed. Want in een kind wat in de wieg ligt, ziet men geen kwaad. En dus zegt men, is hij goed? Wat een vrij kromme redenering is, maar... He, want men ziet er helemaal niks in, dus ook geen goed, maar geen kwaads ook, nee, geen van beiden. En men zegt, hij is dus goed, en als hij dan achteraf toch blijkt slecht te zijn, dan komt dat omdat hij daarna zo geworden is. En hoe komt dat? Wel, dat zal ongetwijfeld ons slechte voorbeeld geweest zijn. En dat is natuurlijk niet zo'n domme redenering. Want een mens leert in de loop van zijn leven een boel kattenkwaad van anderen. Maar als hij iets van anderen leert, dan leert hij het van zichzelf wel. Want zo is het nou eenmaal. En dat is nou precies wat in die 1000 jaren gedemonstreerd wordt. Het eigenaardige is, dat ik heb er niet al te veel nadruk op gelegd in onze reeks van Bijbelstudieavonden. Maar het eigenaardige is wel dat al die bedelingen beschouwd kunnen worden als tijden of huishoudingen waarin de mens min of meer beproefd wordt. Ik heb daar niet al te veel nadruk op gelegd, omdat men dat mijns inziens al veel te veel doet. Men zegt een bedeling is een periode waarin de mens door God beproefd wordt enzovoorts. Wel, dat zal wel, maar de mens wordt altijd beproefd. Dus dat zegt niks. Ik bedoel, dat vind ik een dooddoener als je dat over bedelingen zegt. De mens wordt altijd beproefd, sowieso. De hele leven lang, het hele leven is een beproeving. Het hele bestaan van deze oude schepping is een beproeving. Het gaat erom of een mens God gehoorzaamt. Natuurlijk. Maar het is dus inderdaad toch wel degelijk mogelijk om de bedelingen te zien als, een, als, als perioden of als huishoudingen waarin de mens beproefd wordt wat betreft zijn verantwoordelijkheid en zijn gehoorzaamheid ten opzichte van en aan God. En er moet gezegd worden dat in deze zevende bedeling de mens gehoorzaamheid verschuldigd is, uiteraard onderwerping verschuldigd is aan de koning, namelijk Christus, de Heer Jezus Christus, die op de troon van David en eigenlijk op de troon van Adam ook zal zitten. En de mens dient zich daaraan te onderwerpen. En die regering die duurt dan 1000 jaar. En in die 1000 jaar zijn alle omstandigheden optimaal. Want er is een goede regering. Wat zal dat leuk zijn dat we niet meer hoeven te stemmen dan trouwens. Er valt geen kabinet, hè. Nou, een kabinet misschien, maar geen... u weet wel wat ik bedoel, hè. Goed. Dus dat hoeft allemaal niet meer. Dus die regering is optimaal. Beter kan het niet. Er is ook geen tegenstander. We kunnen de duivel ook nergens meer de schuld van geven. Want nou zeggen we nog, wat hebben we toch een last van de boze. Maar in die tijd kan het ook al niet, want de boze is weggedaan. En dan blijkt toch dat na 1000 jaren van deze ideale ontwikkeling, die de dokter Anders dan ongeveer had uitgedacht, dat dan toch blijkt dat daarna de mens geen klap veranderd is. En zodra die tegenstander wordt losgelaten, blijkt de mens gevoelig te zijn voor die verleiding. Ik bedoel, die Satan wordt losgelaten, laat ik het dan netjes zeggen, want we zitten 1 dag na de verkiezingen, dan kan ik dat wel zeggen. Hij zal zijn eigen weer beschikbaar stellen, zal ik maar zeggen. En dat betekent dat hij weer de meerderheid, maar in ieder geval een groot deel van de mensheid, van de volkeren achter zich aankrijgt, waarbij je maar beziet dat de meerderheid gewoonlijk ongelijk heeft. Goed. Iedereen denkt het maar het zijn ervan. Maar zo ligt het dus inderdaad wel ongeveer. Maar men kan niet de Satan de schuld geven. De mens is niks veranderd. Het punt is ook dat wanneer het dan fout gaat en wanneer de mens toch de tegenstander volgt, komt dat gewoon omdat die mens in zichzelf een zondaar is. Van zichzelf zondig is en besmet is met de zonde. Ook in de 1000 jaren, daar verandert niks aan. Want hoe dan ook, die mensen in de 1000 jaren zijn mensen als u en ik. Och, ze leven wat langer, maar dat maakt ze niet wezenlijk anders. En ze stammen ook net als wij van Adam af. En ze zijn dus belast met wat wij dan zo mooi noemen de erfzonde. Het zijn zondaren van nature. Ze zijn door genade zalig geworden. Als ze tenminste tot geloof komen. Ik bedoel dit, als ze niet tot geloof komen, zullen ze er niet ingaan. Maar je kunt natuurlijk ook in dat koninkrijk geboren worden. En ook dan zul je door genade zalig moeten worden. Je kunt niet zeggen van, bij mij is het wel goed, want ik ben in het koninkrijk geboren. Want juist door die geboorte ben je een zondaar. Want ook in die 1000 jaren is er sprake van voortplanting, hoor. Zeker wel. Dat is de eeuwigheidssituatie niet. Het is in een wereld met mensen zoals u en ik, gelovigen in principe, daar begint het in elk geval mee. Het zal alleen blijken dat aan het eind van de 1000 jaren heel wat mensen inderdaad niet wedergeboren zijn. En ze zullen de tegenstander volgen. Zo is het. En vandaar dat die Satan wordt losgelaten en dan blijkt in zeer korte tijd dat een groot deel van de mensheid inderdaad deze tegenstander volgt. En met name worden er weer genoemd Gog en Magog. En dat is nog steeds hetzelfde als wat er altijd geweest is, namelijk Rusland en zijn bondgenoten. En je ziet hoe hardnekkig dat blijft. Ook 1000 jaar nadat het eenmaal verslagen is door de Messias zelf, zal het alsnog en weer in opstand komen tegen diezelfde Messias. En dan deze legers en ook deze tegenstanders opnieuw uitgedeeld worden. En pas dan is het de jongste dag. Dat is dus 1000 jaar waarin de mensheid vrij is van de verleiding door de Satan. Maar waarbij dus zal blijken dat de zonde wel degelijk in de mens woont, omdat die zonde inherent is aan de oude natuur. Of anders gezegd, de zonde woont nou eenmaal in het vlees. In ons vlees. En nu we dat weten, dan zijn we misschien voortaan wat voorzichtiger om altijd maar weer Satan er overal de schuld van te geven. Want het kon best wel eens wezen dat de schuld gewoon bij onszelf ligt. Hè? Ja. Er staat uit het hart komen voort, dubbele punt. Ik zal het maar niet verder met u lezen wat er dan allemaal staat. Maar het zou je gedacht zijn wat er allemaal uit het hart voorkomt. Er staat niet uit de Satan komt voort, maar uit de mens zelf komt voort. Er staat ook ergens anders, mens wordt niet verontreinigd door wat van buitenaf op hem komt of wat hij inneemt. Wat hij in zich opneemt, maar de mens wordt verontreinigd door wat hij afscheidt. Dat wil zeggen, dat wat van hem uitgaat, daardoor wordt hij verontreinigd. Zodat de onreinheid uit de mens zelf voortkomt en in de mens zelf zit. Dat is wat er staat. En dat is een van de dingen die uitdrukkelijk gedemonstreerd worden door deze 1000 jaren. Waarin die geestelijke tegenstander terzijde is gesteld. Maar waarbij de mens zelf of de oude mens, het vlees, nog steeds tegenstander zal blijken te zijn. Wel, in die 1000 jaren is dus de tegenstander gebonden. De 1000 jaren beginnen dan ook met het wegnemen van de ongelovigen van de aarde. Dat gebeurt nu eenmaal aan het eind van de 6e bedeling. Dat gaat dan ook samen met het wegnemen van het beest en de valse profeet uit Openbaring 19 vers 20. En het beest en de valse profeet zijn eigenlijk de twee beesten van Openbaring 13. Of beter gezegd, het is de machthebber over de volkeren der aarde en het is de machthebber speciaal over Palestina of over het ongelovige Israël. Die twee die hebben het op een akkoordje gegooid en zij zullen van de aarde worden weggenomen. Van hen staat het beest werd gegrepen en met hetzelfde valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had. En dan staat aan het eind van het vers, deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. En het waren mensen, het waren in ieder geval wezens in de menselijke gedaante, daar gaat het om, en dus zijn het mensen. En daarna opent Openbaring 20 met het wegnemen van Satan zelf, die dan in de afgrond geworpen wordt. Nog niet in de poel des vuurs, nog niet in het definitieve oordeel, maar hij wordt geworpen in de afgrond om na 1000 jaar dan weer losgelaten te worden. Maar u moet goed begrijpen, daar gaat het om, dat het koninkrijk van Christus al begint in de 6e bedeling. En verder duurt het tot voorbij de 7e. Want die 7e bedeling is eigenlijk ook niet eens de 1000 jaren. Maar de 7e bedeling behelst ook nog de jaren die daarop volgen. Namelijk de jaren na het loslaten van Satan tot aan de jongste dag. En dat is meer dan 1000 jaar. De 7e bedeling is dan ook eigenlijk niet de 1000 jaar, hoewel het er niet zoveel scheelt. Maar het is de periode van het geopenbaarde koninkrijk van Christus. En zoals het koninkrijk niet begint door het binden van Satan, zo eindigt het ook niet door het loslaten van Satan. Daar gaat het maar om. Die 7e bedeling begint dus na de 6e, waarbij alles wat op aarde is aan Christus is onderworpen, wel alles in de hemel en op aarde is dan aan Christus onderworpen. Dan begint de 7e bedeling en het duurt voort zolang deze oude aarde nog bestaat. En dat is dus inderdaad meer dan 1000 jaar. Hoeveel langer weet ik niet, maar in ieder geval er staat dat hij een betrekkelijk korte tijd, een kleine tijd, staat er in vers 3 van Openbaring 20. Er moet een kleine tijd ontbonden worden. Dus na de 1000 jaar volgt er nog een kleine tijd waarin deze ontbonden Satan de volkeren zal verleiden. En ik heb zo de indruk dat dat dus weer één generatie is. Hè? Misschien een jaar of 40, hooguit, ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, het is een tijd waarin de volkeren verleid worden en waarin de volkeren ook geoordeeld zullen worden. En ik denk dat zoals dat begon, zoals het was in de 6e bedeling bij de openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde, zo zal het zijn bij de tijd die voorafgaat aan de openbaring van zijn eeuwige koninkrijk op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar zeker weten doe ik het niet, want volledigheid zal zeg ik er maar weer eens bij, dat dat nog net de enige tijd is in de Bijbel waarvan we helemaal geen tijdsaanduiding vinden. Ook geen bedekte, tenminste ik heb hem nog nooit gevonden. Want we kunnen de tijdrekening volgen tot aan het eind van de 1000 jaren en dan houdt het op. Omdat dan een kleine tijd is waar Satan ontbonden wordt. En hoe lang dat dan duurt dan de jongste dag, dat werd nergens gezegd. Misschien staat het wel ergens, maar ik heb het dan nog nooit gevonden. En de Heer Jezus zei ook, van die dag en die uren weet niemand. En hij gaf ook geen verwijzing naar profetieën, niet openlijk en ook niet bedekt. Dus ik houd het erop dat ik het niet weet. Maar dat het binnen één generatie is, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, wat moet ik er meer van zeggen? Ik heb al uitgebreid gesproken over dat deze, dat dit koninkrijk zelf een eeuwig koninkrijk is. Dat hoef ik nou niet meer te vertellen. Want ik heb dat verteld bij de inleiding tot de vijfde bedeling. Immers, sinds de opstanding van Christus kwam dit koninkrijk van Christus tot stand. Of door zijn opstanding kwam het tot stand. En ik heb u laten zien dat dat koninkrijk wat tot stand kwam door de opstanding van Christus, dat het een eeuwig koninkrijk is. En dat het behelst zowel het verborgen koninkrijk wat loopt in de vijfde tot in de zesde bedeling, als ook behelst het het geopenbaarde koninkrijk wat in de zesde begint en wat loopt tot en met de zevende. En als ik nu zou vertellen dat het koninkrijk eeuwig is, dan sta ik gewoon dingen te vertellen die ik bij de vijfde bedeling ook al verteld heb. Dus dat hoef ik niet te doen. Het gaat erom dat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is die niet vergaan zal. En dat zijn rijk een eeuwig rijk zal zijn. En dat het in alle eeuwigheid zal bestaan. En dan heb ik al drie schriftplaatsen uit Daniël even gauw geciteerd. En die heb ik al eerder geciteerd, dus ik doe het maar niet meer. Ik zal wat andere dingen moeten noemen over de duizend jaren. Dat is in de eerste plaats dat de heerschappij van Christus, dan zeg ik het dus wat breder, hè? De heerschappij van Christus op deze oude aarde, want dat is de zevende bedeling, wel, die heerschappij is noodzakelijk, die moet er zijn, eenvoudig, omdat het de vervulling is van de allereerste belofte, dan wel opdracht, die God ooit aan de mens gaf. En daarom is het onvermijdelijk. Ik weet wel, men zegt, ja, duizend jaar, dat slaat nergens op. Maar het slaat er nergens op. Het is de lijn die uit het begin van de Bijbel loopt tot aan het eind aan toe. Die lijn namelijk, die getrokken wordt vanaf de schepping van Adam in Genesis 1, vers 26. Genesis 1, vers 26, daar staat: en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. En onderwerpt haar en het heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Enzovoorts. En het verhaal is eenvoudig, de mens heeft dit nog nooit gedaan. Ja, nou kun je erover discussiëren of bepaalde details van deze uitspraak van God over de mens nu al of niet vervuld zijn. Het moet duidelijk zijn dat ze in ieder geval niet allemaal vervuld zijn. Wel, als u het mij vraagt, geen van allen, maar daar gaat het nou niet om. Daar gaat erom dat in ieder geval de mens de aarde niet onderworpen heeft. En hij heerst niet over het gevogelte des hemels. Integendeel, heb je al eens een musje gevangen? Ja, dan weet u dat dat niet meevalt. En over het gedierte des velds, heb je al eens een bunzing gevangen? Ik wel, maar het beest was ik bijna dood. Dus, nou ja, hè. Ik bedoel, dat valt normaal. Zie je die beest al niet? Laat staan dat je ze vangt. En laat staan dat je zegt, zeg, Bunzing, kom jij eens even hier. Want ik heb heerschappij over jou. Weet je wat hij dan doet? Dan krijg je stank voor dank. Nou goed, dat gaat. Maar dat lukt dus domweg niet, hè? En wij zeggen, beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. Want 10 in de lucht krijg je nooit in je hand. Dat is het eigenlijk. Wij hebben dat niet in de hand. Wij hebben daar geen heerschappij over, dat betekent het, hè. En dan heb ik het nog niet eens gehad over een vis uit het water halen, zo met je hand, zo. Hè? Dat kan toch allemaal niet? Een mens beheerst dat niet. Hij heerst ook niet over de aarde, het is zelfs andersom. Ik vind het altijd wel aardig om dat even te zeggen, dat het andersom is, hè. Men zegt dat de mens moet heersen over de aarde, of heerst over de aarde. In de praktijk is het natuurlijk andersom, de aarde heerst over de mens. Want de mens is uit de aarde aards en dus heerst de aarde over de mens, want de aarde was er eerder dan de mens. En de aarde is dus ouder dan de mens en dus heerst die over de mens en dat betekent dat de mens dus tot de aarde wederkeert. Want wij zijn onttrokken aan de aarde, we zijn geschapen uit de aarde, dat betekent we zijn onttrokken uit de aarde, Maar de aarde laat het niet op zich zitten en grijpt ons gewoon terug. Dat is het verhaal. Maar zo staat het er in Genesis 3 en in 1 Korinthe 15. De mens is uit de aarde aards en hij keert tot de aarde weder, omdat hij uit de aarde genomen is. Want stof zijt gij en dus keert gij tot stof weder. Dat geldt wel voor het lichaam van de gelovigen. In principe. Dat is natuurlijk een uitzondering, maar dat is die verborgenheid van wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. Maar het principe is dat ook als een gelovige nu sterft, dan gaat zijn lichaam over tot ontbinding. Zelfs die dingen worden ontkend. Maar ja, daar kan ik ook niet helpen. Ja, maar ons oude lichaam niet natuurlijk. We hebben een nieuwe natuur ontvangen. Die is uit God en die keert tot God weder. Dat is het hele verhaal. Maar de oude mens is uit de aarde en die keert tot de aarde weder. Zodat u ziet dat de mens niet heerst over de aarde, maar de aarde heerst over de mens. En hij probeert er zich aan te ontworstelen, maar het is onzin. En ik kan het wel hard roepen, maar wij heersen over de aarde. De mens is de kroon der schepping. Maar waar staat dat dan? Er staat dat het zou moeten, maar er staat ook dat het niet zo is. En er staat ook hoe het toch zou kunnen en hoe het toch gerealiseerd zou kunnen worden. En daar komen we op die andere lijn terecht. Namelijk door wedergeboorte. Want op grond van onze oude geboorte zijn we uit de aarde en heerst de aarde dus over ons. Maar op grond van wedergeboorte zijn we uit de hemel, 1 Korinthe 15. En daarom heerst de hemel over ons. En omdat de hemel over ons heerst, heersen wij weer over de aarde. Maar dat is in tweede instantie, niet in eerste. En dat is het oude verhaal weer van die tweede die het eerste geboorterecht ontvangt. Zodat u maar ziet, de mens heerst niet over de aarde. Het heersen van de mens over de aarde kan alleen vervuld worden door de tweede Adam, namelijk door de opstanding van Christus. Nou, daar gaat het om. En dat betekent dat eerst die opgewekte Christus zou moeten verschijnen, of dat eerst de opstanding van Christus plaats zou moeten vinden, voor Gods plan, Gods doel van de mens, gerealiseerd zou kunnen worden. En sinds de opstanding van Christus kan dat gerealiseerd worden. Dat wil zeggen, de opgewekte Christus, de laatste Adam, kan over de aarde heersen. Maar hij doet het ook vandaag de dag nog niet, want hij heerst alleen in de hemel, in het verborgene. En dat betekent dat er dus in de toekomst een tijd komt waarin hij dat wel zal doen. Wel nu, dat is de zevende bedeling. En de zesde is de bedeling waarin hij dat realiseert. En de zevende doet hij het. Het is eigenaardig dat er een dag verschil tussen zit. Of niet? In de zesde verschijnt hij en de zevende is gerealiseerd. Dat betekent namelijk, het is de uitbeelding namelijk van het feit dat die vestiging van dat koninkrijk van de mens over de aardbodem, dat met vertraging zou plaatsvinden. Want zo vind je de mens geschapen de zesde dag. En in de zevende gebeurt er niks. Dat wil zeggen, dan is er rust, dan gebeurt niks. Daar zit een vertraging in. Nou, dat verhaal is, ik ga er maar niet dieper op in. Want dan zou je misschien verstrikt raken in de zijlijn, maar de hoofdlijn is inderdaad dat God de mens zou scheppen naar zijn beeld en die mens naar zijn beeld zou heersen over de aarde. En er is maar één manier waarop dat gebeurt en gebeuren kan. Dat is namelijk door de opgewekte Christus. Opgewekte kun je weglaten natuurlijk, want het maakt geen verschil. Door de Christus, dan wel de opgewekte. Hij is, punt 1, het beeld Gods. Ja, sorry, maar dat staat talloze malen in de Bijbel. Hij is het beeld Gods. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Hij is dus degene die over de aarde zou heersen. En hij zal het ook inderdaad doen. En er is meer dan duizend jaar voor uitgetrokken waarin hij dat ook inderdaad zal doen. En als het niet zo is, en als die duizend jaar, als dat helemaal niet bestaat, en als wij helemaal niet, als de Bijbel dan helemaal niet spreekt over dat koninkrijk van Christus, over deze oude aarde, dan steek ik mijn vinger op en dan vraag ik dominee, of hoe die man dan maar heet, echt waar, hoe zit het nou met wat God gezegd heeft tegen Adam, over dat hij zou heersen over de aarde? En weet je wat je dan krijgt? Heel lang verhaal. Een heel lang verhaal. Nou, broeder van de Akker weet er alles van. Dat heeft nog in de krant gestaan ook, dus daar hebben we het nou niet meer over. Maar dat verhaal is dat van, nou ja, ja, dat moet je zo niet zien, maar een beetje, de mens heerst toch eigenlijk wel over de aarde. Tenminste, hij doet alsof, of we hebben afgesproken dat hij dat doet, ongeacht dat hij het niet doet. Of zoiets. Ja, je begrijpt het dan niet goed. Hè? En inderdaad, zo is het dus ongeveer. Ik bedoel, zo klopt gewoon niks van.
Ik kan het korter zeggen, want het gaat om een pettenboom. Dat zijn mijn zuster vanmorgen.
Ja, hè?
Dat gaat om een pettenboom.
Ja, zo is het. Dan zal men waarschijnlijk zeggen, van dat zal ons ongetwijfeld in het hiernamaals geopenbaard worden. Maar het kon wel eens tegenvallen, denk ik dan wel. Want er zal waarschijnlijk geopenbaard worden dat deze dingen al zo niet zijn. Want de mens die over de aarde zou heersen is de beelddrager Gods, namelijk Christus. En dat is precies het verhaal van Psalm 8. En dat hebben we al eens met elkaar gelezen. Ik sta te praktiseren wanneer het dan was, maar ik zal wel een keer eerder verdwaald zijn gewoon. En toen heb ik het dus met u gelezen. Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijn en gedenkt? En wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem gemaakt eerst minder dan de engelen en daarna had gij hem met eer en heerlijkheid gekroond en gesteld over de werken uwer handen. En hoe heet die mens? Dat staat erachter. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Daar heb je de mens die onder de naam Heere, Jehovah dus, regeert over de ganse aarde en daarmee de vervuller is van de plannen, de beloften en roepingen die God gedaan heeft aan Adam. Nou, dat is het korte verhaal. En zo zie je, de Bijbel zou niet compleet zijn, de heilshistorie zou niet compleet zijn zonder een tijd waarin de zoon van Adam, de zoon des mensen, zou regeren over deze zienlijke wereld. Nu begrijpt u misschien ook waarom bijna niemand meer weet wat dat betekent, zoon des mensen. Want de betekenis is dat hij als de zoon van Adam, als de erfgenaam van Adam, dus over deze oude aarde zal regeren. Maar aangezien men dat laatste niet gelooft, is men dus ook vergeten wat de uitdrukking zoon des mensen betekent. En men leest het alsof het gewoon betekent mens. Of nog sterker, een mens. Maar dat betekent het niet, dat betekent erfgenaam van Adam. Maar men kent de erfenis van Adam niet en dus kent men deze term niet. Maar ik hoop dat u hem inmiddels wel kent. En dus de zevende bedeling, en daar gaat het om. De zevende bedeling ligt regelrecht in het verlengde van het eerste. Het is al lang geleden dat ik het op het bord geschreven heb. Maar de eerste begint bij Adam en die loopt uit in de zevende. En die begint bij de zoon van Adam. Ik schrijf nu maar op Christus, maar ik had natuurlijk op moeten schrijven de mens. Tegenover de zoon des mensen, of Adam tegenover Ben-Adam, de zoon van Adam. En het verhaal is dan dit, dat in de eerste bedeling, even snel herhalen, dat in de eerste bedeling de mensheid niet verdeeld is in volkeren, maar nog gewoon één is. En in de zevende bedeling is de mensheid niet meer, in de eerste was het nog niet, en in de zevende is het, de mensheid is niet meer verdeeld in volkeren, maar is verenigd onder één hoofd, namelijk de zoon van Adam. Zodat er een logisch vervolg van de eerste bedeling is in deze zevende bedeling. Nou, dat is het verhaal. Dat is een andere manier om die verbinding te trekken tussen Adam en Christus. Want wat er tussendoor gebeurt in die andere tijd, dat kent u, dat is het verhaal van de tweede bedeling die uitloopt in de zesde. Die van Noach, die dus uitloopt in Christus. Namelijk Noach, bij wie de volkeren verdeeld worden. En de Christus die de volkeren, de vele volkeren wel kent, maar ze tot één maakt. En het wordt als vooruitlopend op de, als wat voorbereiding op de zevende bedeling. U weet trouwens dat de zesde dag heet in het Hebreeuws de dag van de voorbereiding. Dat is met de zesde bedeling ook zo. Dat is de bedeling van voorbereiding van de zevende. Daarna hadden we nog de derde die uitliep in de vijfde. Namelijk die van Abraham, die van de belofte, die uitloopt eveneens in Christus, die het zaad van Abraham is. Want zoals Adam opgevolgd wordt door de zoon van Adam, zoals de mens dus wordt opgevolgd door de zoon der mensen, zo wordt Abraham opgevolgd door het zaad van Abraham, het welk is Christus. Dat is het verhaal. En dan hebben we nog een lijn, die wordt erg kort, en zo hoort het ook, dat is die van Mozes, dat is die van de wet. En die wordt niet opgevolgd, die staat namelijk op zichzelf. Die wet wordt namelijk teniet gedaan door Christus. Of beter gezegd dan, of anders gezegd, de wet wordt vervuld door Christus. Er is geen vervolg. De wet staat helemaal los van deze dingen. Want u weet dat het koninkrijk van Christus tot stand komt buiten de wet om. Wel, het heeft getuigenis van de wetstaten, maar het is buiten de wet om. Al deze lijnen gaan buiten de wet om. En als u dus alles goed beschouwt, zou u moeten zeggen dat we de Heer Jezus Christus 3 keer vinden in dit schema. Eenmaal als het zaad van Abraham, en dus als de vervuller van de belofte aan Abraham. Eenmaal als de zoon van Noach, zou ik maar zeggen. Namelijk als degene die de volkeren weer tot één maakt, die de volkeren verbindt en aan zich onderwerpt. En daarna krijgt hem als de zoon van Adam, degene die niet alleen de hele mensheid in zich of onder zich verenigt, maar die zelfs de aarde aan zich onderwerpt. En niet alleen de aarde, maar ook de hele wereld, namelijk ook de vogelen des hemels en het gedierte op de aarde en ook de vissen in de zee. Dit is een volkomen logisch verhaal. Die 3 fasen zijn nodig om recht te doen aan die 3 dingen die in Adam, Noach en Abraham zijn aangekondigd. En het nut van de geschiedenissen van Adam, Noach en Abraham, en van Mozes trouwens ook, het nut van die geschiedenissen is natuurlijk dat het allemaal de basis legt voor wat Christus later zou doen. Het vormt allemaal een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God genaken, of het is gewoon een aanleiding tot betere dingen. Dat is het hele Oude Testament. Het leidt tot de uiteindelijke vervulling van al deze dingen in Christus. En hoe verscheiden al die verbonden ook geweest mogen zijn, hoe verschillend die bedelingen ook allemaal geweest mogen zijn, het leidt allemaal tot het uiteindelijke geopenbaarde koninkrijk van Christus op deze oude aarde. Zodat ik nu niet alleen gezegd heb dat de 1000 jaar, of beter de 7e bedeling, de vervulling is van de opdracht en roeping van Adam, maar het is tevens de vervulling van de opdracht en roeping van Noach. Want u weet, we hebben het erover gehad, u weet, Noach werd eigenlijk aangesteld als vorst over de volkeren. Van hem, van zijn dagen uit, werd de mensheid verdeeld. Of zou de mensheid verdeeld moeten worden, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En bij Noach wordt de mens aangesteld als overste van de mens. Dat wil zeggen, de mens zou heerschappij hebben over de mens. Dus de instelling dus van de menselijke overheid. Maar die overheid, die menselijke overheid, komt uiteindelijk terecht in de handen van de mens, onze zaligmaker, Jezus Christus. En in derde instantie dus is het geopenbaarde koninkrijk van Christus de vervulling van de belofte aan Abraham. Want tot Abraham werd gezegd, wel, wat werd aan Abraham beloofd ook alweer? Ik herhaal het altijd hoor, want we weten dat niet goed, daarom herhaal ik het. Wat werd aan Abraham beloofd? Wat is in het kort de inhoud van de belofte aan Abraham? Ja, zij gaat elke avond mee, dus zij weet het. Dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Dat is Romeinen 4. Aan Abraham werd beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Och, dat betekent dat hij gerechtvaardigd zou worden, anders kun je de wereld niet erven. Dat betekent dat hij nieuw leven zou ontvangen, want vlees en bloed ontvangen het koninkrijk niet. Dat betekent dus dat hij zou opstaan uit de dood en al die dingen meer. Kortom, aan Abraham werd beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En daar zit alles in opgesloten. Maar wie is de erfgenaam van de wereld? De erfgenaam van Abraham. Het staat Abrahams, Christus dus. Ja. En voor zover andere erfgenamen ter wereld zijn, zijn zij dat omdat Christus dat is. En zij zijn dat dus in Christus. En daarover hebben we het dan verder weer na de pauze. Want we zullen zien dat niet alleen Christus regeert, maar nog heel wat meer. Wij hebben dus gezien dat Christus regeert in de 1000 jaren. En hij is niet de enige die regeert, want er zijn er heel wat meer die met hem zouden regeren. Dat is altijd zo. Het heerschappij is niet wat ligt in de hand van één alleen maar. En de rest is onderdanen. Want in de praktijk is het zo dat er altijd sprake is van een bepaalde hiërarchie. Waarbij de een gesteld is boven de ander enzovoorts. De macht wordt altijd uitgevoerd in verschillende lagen, zal ik maar zeggen. En dat is ook hier het geval. Want we vinden natuurlijk in de eerste plaats de heerschappij van Christus. Uiteraard, dat is de essentie van dat koninkrijk natuurlijk. Maar daarnaast vinden we bijvoorbeeld dat ook van de gemeente gezegd wordt dat die met Christus zal regeren. Wel, er zijn vele schriftplaatsen die ik in dat verband zou kunnen aanhalen. Maar in het algemeen is het zo dat gezegd wordt dat wij als gelovigen, we zijn leden van het lichaam van Christus. En als Christus dus zal regeren, dan zal zijn lichaam dat ook doen. Het is een beetje raar om het zo te zeggen, maar zo is het nou eenmaal. Of anders gezegd, van Christus wordt gezegd, hij is de zoon van God en de zoon des mensen. Maar hij is de zoon van God en daarom wordt hem alle heerschappij gegeven. Maar wij die kinderen God zijn, wij groeien op tot zoonschap en we zullen als zonen worden aangesteld, eventueel. Als zonen worden aangesteld bij de opname van de gemeente of daarna, wanneer we geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En als wij met Christus zonen van God zijn, dat betekent dat we met Christus erfgenamen van God zijn en dus met hem zullen regeren. Of, zoals het uitgelegd wordt in de gelijkenis van de ponden, daar blijken de getrouwe dienstknechten bij de wederkomst van de Heer inderdaad beloond te worden. De een krijgt 10 steden, de ander 5 steden enzovoorts. En kortom, zij ontvangen kronen en dat samen met Christus en bovendien uit de hand van Christus. En daar gaat het over de gemeente in die gelijkenis van de ponden. Dus we zien dat de gemeente inderdaad met Christus zal heersen. Bovendien wordt gezegd dat de gemeente betrokken is bij het oordeel over de engelen. Weet je niet dat wij de engelen zullen oordelen? Zei de Heer. Of zei Paulus eigenlijk aan de Corinthiërs ook. He? Nou, zo is het nou eenmaal. Dus niet alleen Christus regeert, maar wij als gemeente regeren met Christus. Al moet ik er meteen bij zeggen dat wij in die tijd niet een aards burgerschap hebben, maar we hebben een hemels burgerschap. Maar aarde en hemel maken deel uit van datzelfde koninkrijk. Een zekere tweedeling is er dan toch nog wel, hoewel je dat moeilijk een deling kunt noemen. Het gaat juist om de gemeenschap die er is, de band die er is tussen hemel en aarde. Maar niettemin, zoals nu, wij niet alleen in de hemel God zelf kennen, maar ook zijn engelen bijvoorbeeld, die onder hem staan, maar wel degelijk met hem regeren, zo is dat in de toekomst ook. Want de positie van de gemeente zal zijn in de hemel, zoals de positie van Christus zelf feitelijk ook in de eerste plaats in de hemel is. Maar vanuit het hogere wordt geregeerd over het lagere. Of anders gezegd, de macht over het lagere komt uit het hogere. Macht komt helemaal van bovenaf. En de macht over de aarde komt uiteraard vanuit de hemel. En in de hemel zijn wij. Zo zit dat. Dus de verantwoordelijkheid die we in de toekomst zullen hebben is er een met Christus en in zijn koninkrijk. En we zullen dus inderdaad erfgenamen der wereld zijn. En dat betekent dat de gemeente met Christus zal heersen. Weliswaar niet zichtbaar op aarde, maar het doet aan het feit niks af. Waarna we natuurlijk terechtkomen bij die lui waarover we gelezen hebben al in Openbaring 20. Namelijk de martelaren uit de grote verdrukking. Want degene die uit de grote verdrukking komen, met name dan de martelaren, die daar dus een hoge prijs voor hun geloof hebben moeten betalen, wel, zij worden opgewekt uitdrukkelijk opdat zij met Christus zouden regeren. Wel, niet in de hemel, maar wel op aarde. Maar vervolgens ook over de aarde. Net zo goed als dat van de gemeente gezegd kan worden. Het is een ander niveau. Het is een lagere rang, om zo te zeggen. Maar niettemin wordt het van ze gezegd. In het eind van Openbaring 20 vers 4. Zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. We zijn genadig in vers 6. Denk nog even de parallel. In vers 6 worden ze, laat ik het er nog eens even bij zetten. Dus nog, dank u. In vers 6 worden zij priesters genoemd. En in vers 4 worden zij koningen genoemd. Zij heersten als koningen. En in vers 6 heersten zij als priesters. En daar is uiteraard een verband tussen. Want dat koningschap is op grond van het koningschap van Melchizedek. Of het priesterschap is op grond van dat van Melchizedek. Koningschap en priesterschap verenigd. Namelijk in de priesterschap van Melchizedek. En dat is het priesterschap van het nieuwe verbond. Zoals we dat ook al eerder gezien hebben. Dus zij heersen met Christus. Dus we hebben Christus regeerd, we hebben de gemeente regeerd met Christus. We hebben de martelaren uit de 6e bedeling, uit de verdrukking, heersen met Christus. Daarna weten we natuurlijk ook, en ik hoef het nauwelijks aan te halen, dat er sprake is van heerschappij van Israël. Want er is heerschappij over de volkeren, maar Israël als eerste onder de volkeren is het volk van waaruit over de andere volken geheerst zal worden. Zodat volkenkundig gezien en politiek gezien weer te maken hebben met een Israëlitisch wereldrijk. Ach, het is een christelijk wereldrijk, maar de Christus is nou eenmaal de vorst van Israël en daarom is het een Israëlitisch wereldrijk. Dat is wat natuurlijk in overeenstemming is met de beloften aan Israël zelf. Trouwens, de naam Israël betekent dit. De naam Israël betekent namelijk dat het zal heersen met God. Of zal strijden met God, maar dat is in feite hetzelfde. Dat is de vertaling van de naam Israël. Strijden met God, dan wel heersen met God. Het is gewoon dubbelzinnig. Maar beide dingen gaan op. En Israël zal inderdaad heersen met God over de overige volken. Bovendien, wat we al zagen over het priesterschap en koningschap. Wel, dat is precies wat gezegd wordt over Israël zelf. Israël zelf is priester en Israël zelf is koning. Beide dingen zijn van Israël weggenomen in deze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, Israël is geen koning en Israël is geen priester. Beide dingen worden in de profeten genoemd, maar in de toekomst zal Israël beide weer zijn en zal vanuit Israël de wet uitgaan. Ja, vanuit Sion dus. Maar goed, het is een eenvoudige principe dat de koning van Israël vanuit Israël regeert over de andere volkeren. En dat betekent dat het een Israëlitisch wereldrijk is. Zodat we weer een andere laag krijgen, namelijk weer is Christus, dan de gemeente als lichaam van Christus. Dan hebben we de martelaren uit de grote verdrukking, dat is alweer hier op aarde. Dan heel Israël als volk hier op aarde, het natuurlijke Israël. En dan moeten we nog wat noemen. Maar dat zijn er niet meer mensen, maar er zijn dingen. Want er zal geheerst worden vanuit de wetten van het koninkrijk. Dat betekent dat die wetten zullen heersen. Het is niet een heersen naar, met wetteloosheid. Zo een heersen naar de invallen van de vorst of van degene die de macht hebben. Maar het is een heerschappij op grond van het woord van God. Ik ben er ook van overtuigd. Dat vele wetten die in dat koninkrijk zullen gelden hier op aarde direct afgeleid zijn inderdaad van de Mozaïsche wet. Ik zeg niet 10 geboden, want met 10 geboden kun je de wereld nou eenmaal niet regeren. Ja, met die 10 niet en bovendien zijn er veel te weinig dan. Ik bedoel, het gebeurt of met 1, namelijk gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en geheel uw verstand. Of er gebeurt met een heleboel wetten meer. En die heleboel wetten meer kennen we natuurlijk ook uit het oude verbond. Het zijn gewoon de wetten die God aan Israël gaf. Dat betekent dat God over Israël zou regeren op grond van die wetten. Maar als God vanuit Israël zijn koninkrijk uitbreidt over de overige volkeren, betekent dat het gebeurt op grond van die Israëlitische wetten. Even de markantste voorbeelden vind ik daarvan altijd de wetten op het geld. Monetaire wetten, de wetten in verband met geldhandel en de wetten in verband met onroerend goed. En in de praktijk zit daar niet zoveel verschil tussen. Want waar het om gaat is dat aan de ene kant in ieder geval geen rente gerekend mag worden voor het uitlenen van geld. Dat is één ding, dat is een heel belangrijke waarheid. En het andere is dat volgens de wet onroerend goed, dat wil zeggen landerijen, grond en al wat erop thuis hoort. Dat altijd weer, hoe dan ook, terugkeert naar de oorspronkelijke eigenaar. Zodat in de loop der tijd nooit er een opeenhoping van rijkdom kan ontstaan. En rijkdom is in de eerste plaats het bezit van onroerend goed. Want u weet hoe het zit met geld. Dat kan van de ene dag op de andere compleet zijn waarde verliezen. Dat is niet zo'n erge rijkdom. Dat betekent ook niet zoveel. Echte rijkdom is die van het bezit van onroerend goed. Daar kun je wel geen brood voor kopen. Maar soms kun je wel een boel brood krijgen als je een heleboel landerijen hebt. Maar daar gaat het nou niet over, hè? Soms hoef je dan niet eens meer te betalen. Maar zo bedoelde ik het nou even niet, hoor. Maar het principe is, ik ben niet zo lang geleden ben ik jarig geweest en ik kreeg van iemand keurig ingelijst een aandeel Russische spoorwegen. Een obligatie trouwens. Maar goed, Russische spoorwegen van 1889. En hij is echt geldig, hoor. Ja, dat is en met coupons en alles erbij, keurig ingewijd. Kan je nagaan wat het ding waard is. Niks dus. Helemaal niks. Nog het oud papier niet. En voor verzamelaars van oude aandelen ook al niet. Want die dingen zijn er bij hopen. Ik heb het zelf gezien. Hele stapels van dat spul. Waarom? Eenvoudig omdat in de tijd bij de revolutie in Rusland werden de spoorwegen genaast, heet dat. Dat is kort voor nationaliseren. Want als er veel genationaliseerd wordt, dan neemt niemand meer de moeite om het woord voluit uit te spreken. Dan slijt het af en dan heet het gewoon naasten. Het werd genaast, het werd genationaliseerd. De staat eist het eigendomsrecht op en ieder die er geld in gestoken had, was het kwijt. En wel, je papier kunt het laten zien, de aandeel 500 marken was het geloof ik in die tijd, moet je je voorstellen, 500 marken Russische spoorwegenaandeel, maar je kan het wel vergeten. En er zijn een heleboel mensen die toen een enorm vermogen zijn kwijtgeraakt. Die Russen hebben dat handig gedaan. Ze hebben de aandelen spoorwegen allemaal verkocht naar buitenland door heel Europa. De tekst op het aandeel staat ook in Frans en Duits erop. Want dat hebben ze over de hele wereld verkocht. En toen hebben ze de spoorwegen genationaliseerd. En zo komt Rusland aan zijn centen. En Rusland niet alleen. Zo werkt dat. U ziet waardepapieren, dat is inderdaad papier. Dat is een kwestie van goed vertrouwen onderling. Maar als dat niet op deugdelijke wijze beschermd wordt, dan is dat niks waard. Het enige wat nog wat waard is, is dan inderdaad het onroerend goed. Nou, beide dingen zijn in de wet geregeld. En dat zijn de belangrijkste dingen. Het eerste is dus dat er geen rente gevraagd kan worden voor het uitlenen van geld. Dat is heel belangrijk. Het gaat er niet om of we nou vinden dat het goed is om rente te betalen als je van iemand geld leent. Maar het gaat om het principe. Dat is het principe van dat als je kapitaal steekt in een bedrijf, ik noem maar wat, als je een bedrijf, een winkel begint of wat, begint de winkel, dan moet je niet alleen een winkel en inventaris aanschaffen, maar ook een voorraad, want anders kun je niks verkopen. En dat geld krijg je nooit terug, want je moet je voorraad houden, anders dan moet je je winkel opheffen. Dus dat geld zit erin, dan ben je in feite kwijt. Hè? En dan zeg je, nou, dan gaan we dat geld hebben, dus gaan we naar de bank, ga ik bij de bank halen. De bank vraagt er weinig rente voor tegenwoordig. Ik weet het niet, maar laten we zeggen, het is 8,5% geloof ik op het moment, zoiets. Hangt er vanaf. Maar dat betekent dat als je aan de bank die centen, die 8,5% rente op geleende kapitaal moet betalen, moet je winkeltje eerst wel die 8,5% rente opbrengen. Brengt het dat niet op, weet je wat je dan moet doen? Niks. Geen geld lenen, geen winkel beginnen. Want anders moet je erop toeleggen. Want als je winkeltje met 6% opbrengt en je moet 8,5% aan de bank betalen, dan moet je er 2,5% zelf op toeleggen. En dan kun je dus geen bedrijf meedoen. En dan zegt u misschien, nou, dan moet je geen geld lenen. Nou, dat is helemaal dom, want als je het met je eigen centen erin steekt en ze brengen dat geld niet op, dan is het dom, want dan had je wel geld beter naar de bank kunnen brengen, want daar brengt het dat wel op. Begrijp je nu? En het resultaat zal dan zijn dat dus niemand meer een winkel begint. En daar valt de hele economie van plat. Maar als niemand meer een winkeltje heeft, dan hoeft er ook niet meer geproduceerd te worden, want er wordt toch niks verkocht, enzovoorts. En dan zijn we dus allemaal met z'n allen werkloos. En waar leven wij dan van? Ja, dat weet ik niet, van de aardgasopbrengsten, zolang we dat hebben, maar dat kan natuurlijk nooit. Dat is gewoon onzin. Dat is rekwerk, maar dat loopt altijd een keer stuk. Nou, dat is het verhaal. En de ellende is dus dat wij door dat rentesysteem zitten met het feit dat elk geld altijd eerst een bepaald bedrag moet opbrengen, want anders dan kun je er beter niks mee doen. Begrijp je wel? Dat is het probleem. En zo kan het dus zijn dat je best kans ziet om werk te hebben, een bedrijf te beginnen en er goed van te leven, maar het brengt te weinig op. Dat wil zeggen, je kunt er zat van leven, Maar het geld zou meer opbrengen als je het gewoon aan de bank van lening gaf. En dat is het probleem. Dat werkt verlammend op de productiviteit en op de handel en de hele economie. Nou, en de Bijbelse wetgeving zegt helemaal geen rente. Maar als ik dan wat beginnen wil en ik heb geen geld, wat dan? Nou, er zijn er twee mogelijkheden. Of je het helemaal niet doen. De kans is trouwens groot dat als je geen geld hebt en je hebt wel een idee, dat je in de praktijk toch niet in staat zult blijken om je ideeën uit te voeren. Ik ga dat niet uitleggen, maar in de meeste gevallen is het zo. Mensen die inventief zijn om iets uit te denken, om iets te produceren en in de handel op te zetten, die zijn meestal ook inventief genoeg om langzamerhand hun kapitaal op te bouwen. Zo is het nou eenmaal. Dus, en dat is al een mooie garantie vooraf, hè? Zodat bedrijven alleen tot stand komen op grond van de inventiviteit en de inzet en de creativiteit van de man die het onderneemt. Tegenwoordig hebben wij wetten om te verhinderen dat Jan en Alleman maar een bedrijf kan beginnen. Maar als je de hele financiële systeem van banken niet had, zou er sowieso niemand een bedrijf beginnen, tenzij dat hij zelf creatief genoeg is en zelf het risico wil dragen om het kapitaal wat hij al heeft daarin te investeren. Dat is nooit weg. Het zou heel erg gezond zijn voor de economie, laat ik u dat vertellen. Goed. Nou, dat is het ene ding. En het andere ding is dat... als je dan, de andere mogelijkheid is dus, als je geen geld hebt, je wil wel een bedrijf beginnen, dan zul je iemand anders die wel geld heeft voor je ideeën moeten interesseren. Zodat je samen doet en de een brengt het geld in en de ander de ideeën. En dat is ook een goede vorm van samenwerking. Maar dat betekent wel dat je beide risico draagt. Nou, en dat is het. Dan word je beide eigenaar. Dan is het niet een kwestie van geld lenen, maar degene van wie je geld leent is dan mede-eigenaar van de spullen waarover je wat te vertellen hebt. Zo zit het. En dat beschermt ook tegen allerlei wantoestanden. Zo, het is een heel eenvoudige oplossing. Ik ben ook maar een simpele ziel. Maar het is helemaal niet zo moeilijk.
Ik hoor je al een aangejaarde
Liever niet. Liever niet. En ik moet, laat ik u er meteen bij zeggen. Ik moet de eerste christelijke politieke partij nog zien die zo bijbelvast is dat ze zeggen, en we schaffen het rentesysteem af, daar zijn we op tegen. Misschien als er zo'n christelijke partij komt dat ik er nog eens op stem.
Ja,
maar dan zal ik het u toch niet vertellen.
Zelfkundig.
Ja, leg het ze maar eens voor. Maar zo is het. En weet u wat men gedaan heeft? Men heeft in de Bijbel dat begrip rente vertaald met woeker. En in het Nederlands woordenboek staan er twee woorden voor rente. Het ene is gewoon rente, interest. En het andere is woeker. En onder woeker verstaat men dan te veel rente. En als nu in de Statenvertaling staat dat men geen woeker mag heffen, dan zegt men ja, daar wordt mee bedoeld te veel rente. Want zo staat het in Van Dalen. Maar in de Bijbel is woeker gewoon rente. Al is het maar 1%, dan heet het woeker. Dat is het. Rente is woeker. En dan gaat het niet om of wij dat nou wij zelf kunnen goed vinden of niet. Ik kan best goed praten. Dus als ik iemand geld beschikbaar geef, dan stel ik hem in staat om aan de kost te komen. En dus vind ik het heel redelijk dat ik daar ook wat voor terug krijg. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om de manier waarop dat gebeurt. En de regels waarop dat gebeurt. En het systeem van puur rente op een financiële lening, dat is dan in de Bijbel absoluut verboden. En ik geloof dus ook dat in het geopenbaarde koninkrijk van Christus dit ook helemaal niet meer kan. Je kunt wel mede-eigenaar zijn, en gezamenlijk een bedrijf bezitten, zal ik maar zeggen. Maar niet zo, niet op de manier van de bank die alleen maar geld geeft en er zijn centjes voor opstrijkt en dan verder niks doet. Want dat is de Bijbelse gedachtegang. En nou ja, elke fatsoenlijke econoom weet dat het daarop vastzit. Dat het knelpunt is in onze economie, dat systeem van de rente. Bestond vroeger niet, en tegenwoordig wel. Wat er ook uit voortvloeit is dan bovendien nog dat er dus vanwege de rente er dus mensen zijn die belang hebben bij inflatie. Zodat men nooit zijn best zal doen om het geld waarde vast te houden. Men heeft er belang bij dat het minder waard wordt. Want als je vandaag 1000 gulden leent, dan is te hopen dat het vanzelf minder waard wordt. Hoef je minder terug te betalen. Nou goed, zo ongeveer zit het in elkaar. Hè? Goed. Ik ben dan geen doctorand, dus. Maar deze dingen die zijn nogal aardig te volgen. Nou, dat is die ene wet. Die andere wet is die van het onroerend goed. Die zegt dat na 50 jaar, of beter, dat elk 50ste jaar, dat wil zeggen na elke 49 jaar, alle onroerende goederen zo zonder meer worden teruggegeven, niet verkocht, teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaars. En dat gaat altijd goed, omdat het hele systeem begint met de verdeling van onroerend goed. In de praktijk gewoon land, maar huizen die vallen vanzelf in elkaar. Hè? Ja, in Nederland ook natuurlijk. Maar het gaat om grondgebied. Grond wat verdeeld wordt, zoals het in de tijd verdeeld wordt toen Israël, het volk van God, kwam in Palestina, het land van God. Toen werd het land verdeeld onder het volk. En alle families kregen een bepaald stuk land. En er waren zelfs wetten die zorgden dat die families in stand gehouden werden. Dat, hoewel ze misschien uitstierven, dat het toch altijd een erfgenaam zou zijn. En elk 50ste jaar moest de grond worden teruggegeven aan die oorspronkelijke familie. Zodat er nooit kon ontstaan wat we tegenwoordig kennen, namelijk het grootgrondbezit. Want grootgrondbezit is een van de grote problemen waar wij inderdaad in onze maatschappij bezitten. In Nederland valt het wel mee, want heel Nederland bij elkaar is nog niet erg grootgrond. Nou ja, een verzameling volkstuintjes noem ik het altijd wat oneerbiedig. Maar in heel wat andere landen, met name Zuid-Amerika, speelt het een heel grote rol. In andere landen ook, waar bijna alle grond het eigendom is van slechts enkele mensen. Daar komt het op neer. In de middeleeuwen hadden wij dat trouwens ook hier in Nederland.
In
Jesaja staat: wee hen die akker aan akker trekken, zodat er geen plaats meer vrij is en gij alleen de gestegen lieden in het land zijt.
Kijk eens. Sommigen hebben die tekst nog nooit gehoord en anderen kennen hem uit het hoofd. Hè? Ja, nou, dat is nou zo'n probleem. Want als alle grond morgen van mij is, dan heb u geen plek meer om op te wonen. Of anders, dan zeg ik, u mag er wonen, maar het kost je zoveel. Maar dan kan ik vragen wat ik wil, want anders moet u emigreren en u zou vast niet in een ander land dan Nederland willen wonen. Hoewel, misschien kunnen we ruilen. Maar, goed. Ja, maar goed, dat is Bijbelse wetgeving. En dit zijn dingen die helemaal niet onderwerp zijn van welke politieke discussie vandaag aan de dag ook. Nergens. Wat we wel kennen is dat productiemiddelen of in particuliere handen zouden moeten komen uitsluitend. Of zouden moeten komen helemaal aan de staat. En in beide gevallen zit het helemaal mis. Daar komt het wel. De tussenweg kennen wij ook niet. De tussenweg is namelijk die van de Bijbel, waardoor op gezette tijden alle dingen worden hersteld naar een oorspronkelijke staat. Ik moet er meteen bij zeggen, zo staat het in de Bijbel. En op de zondagsschool leerden wij dat de Joden dat zo deden. Maar dat is natuurlijk niet waar. Men heeft dat nog nooit gedaan. Men heeft geen sabbatjaar gevierd en men heeft ook nooit een jubeljaar gevierd. Maar ik geef u de verzekering dat in de 1000 jaren dat wel degelijk gebeurt. Zie? Nou, en daardoor ontstaan er niet die grote verschillen tussen arm en rijk. Hoewel er aan de andere kant wel degelijk waarde wordt gegeven. Zelfs veel waarde wordt toegekend aan persoonlijk initiatief van de mensen. Want zo is het wel. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen dingen. Begrijpt u me goed? Als ik vandaag aan de dag zodanig leef dat ik mijn eigendommen verspeel en moet verkopen om mijn schulden te betalen, dan kan ik wel zeggen, ja, over 50 jaar is het jubeljaar, maar u begrijpt wel dat ik daar dan niks meer aan heb. Want dan zijn we een generatie verder. En daar gaat het nou maar om. Men is wel verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. Men kan dus inderdaad zijn bezittingen erdoor jakkeren. En toch is het onmogelijk dat al die bezittingen terechtkomen in de handen van één. Omdat na één generatie ongeveer toch die dingen weer opnieuw terugkeren tot de oorspronkelijke eigenaars, dan wel hun erfgenamen. Nou, dat zijn zo van die Bijbelse wetgeving. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar ik noem maar twee van de belangrijkste, omdat deze twee belangrijke wetgevingen ook raken aan de problematiek die wij in onze zogenaamde beschaafde wereld kennen. En dan is het des te vreemder dat juist deze dingen nou nooit eens naar voren worden gebracht in de zogenaamde christelijke politiek.
Ja, dat is wel zoiets. De politieke wil om er iets aan te doen schijnt te ontbreken.
Natuurlijk. Natuurlijk. Maar dat komt omdat de privépersonen andere belangen hebben dan het Rijk. Maar de overheid wordt gevormd door privépersonen. Ik weet niet of je het gezien hebt de laatste dagen op de televisie, maar in het land zelfs kon je dat zien. De overheid zegt, je mag niet harder dan 100 rijden, maar je moet de jongens eens zien rijden. Die lui die zelf die wetten maken daar in Den Haag, hè? Want de rij ik om 100, hoeveel was het ook weer? Nou, ongeveer 100. Rij ik dan. En dan word je toch even ingehaald door de politie. En denk je, oh, nou moet ik uitkijken. Maar het hoeft helemaal niet. Die lui die zijn er alleen maar om de weg vrij te maken. Omdat er weer een of andere Kamerlid langskomt. Want die moet van hot naar her. Of van A naar B. Weet je veel. En dan gaan er 4 polities voor en 4 polities naar achter. En ertussenin vroeger reden ze in Mercedes. Het is al niet meer zo. Ze rijden tegenwoordig in BMW's. Want iedereen weet, dat zijn de snelste auto's op de weg. En dan rijden ze tegen de 200 mee van Groningen naar Den Haag of zo. Nou, waarschijnlijk doen ze dat met een vliegtuig, maar goed. Maar zij zijn degene die zo hard rijden. En dan breekt mij de klomp. Zij mogen van mij, dat vind ik echt, zij mogen van mij, maar met welk recht verbieden ze het ons dan? Hè? Dat is zo inconsequent. En dat is maar een eenvoudig voorbeeld, want ik neem niemand wat kwalijk daarin. Maar het gaat om het principe dat diezelfde mensen die wetten maken, zijn diezelfde mensen die grote financiële belangen hebben in bedrijven links en rechts. En dat mag van mij, maar dat maakt hen in principe ongeschikt om hun werk daar te doen. Dat is het nou eenmaal. Ze zijn niet onafhankelijk. En wij weten dat onze koning, degene die wij gekozen hebben, niet gisteren maar al langer terug, denk ik, degene die wij gekozen hebben, die is onafhankelijk. Die heeft geen belang in die materiële bezittingen. Alles is al van hem en hij is een genadig God. Genadige mensen kennen we in dat verband. Niet een genadig God wel. En hij geeft aan een ieder gelijk hij wil. Hij verdeelt het en hij zorgt ook dat het eerlijk verdeeld blijft. Daarom is hij de enige die in staat is om op rechtvaardige wijze de wereld te regeren. En hem kiezen wij. We zijn een minderheid, maar dat maakt niet uit. Hè? Ik zeg altijd zo, wie het laatst stemt. Nou ja, goed, we gaan maar eens even. Hoe dan ook, ik hoop dat ik u vanavond dan toch in ieder geval bepaald heb bij het feit dat we niet te maken met een of andere geestelijk vage situatie ooit eens in de toekomst, maar dat we te maken hebben met een wel degelijk reëel, concreet koninkrijk hier op aarde, waarin aardse wetten, economische wetten een rol spelen. Natuurlijk, u moet mij niet vragen van, maar hebben we dan nog wel die snelle auto's? Dat zeg ik wij niet, want wij vliegen. Of zo. Hè? Waarschijnlijk wel snel, maar ik weet niet, zijn er dan kerncentrales? Ik weet niet, waarop lopen onze elektrische scheerapparaten? Dat weet ik niet. Misschien hebben we dat wel niet, of wel, dat weet ik niet. Echt, daar heb ik geen idee van. Nu. Hè? Misschien hebben we dan een baard van 1000 jaar, dat kan ook, ja, dat kan ook kunnen. Ik zag trouwens er straks een bus rijden in Sneek, waar een grote advertentie op stond voor Gillette scheermesjes. Die stuur ik er straks een rekening, daarom zeg ik het nu even. Maar Gillette scheermesjes die nu nog beter zijn enzovoort, misschien doen we het zo. Ik weet het echt niet. Ik heb er geen idee van, de Bijbel zegt er ook niks over. Ik weet niet of er dan nog spoortreinen en vliegtuigen zijn en ruimtevaart lijkt me wat overdreven. Maar ik weet het echt niet. Het doet er ook weinig toe. Ik denk dat het toch een heleboel zal veranderen. En laat ik het anders zeggen, ik denk dat we toch wat minder behoefte zullen hebben aan bepaalde dingen die we nou zo hoog waarderen. En er komt er nog bij dat heel veel dingen die we nou hoog waarderen toch niet anders zijn dan dat niet anders is dan statusjagerij. Dingen die we eigenlijk toch niet eens nodig hebben.
Waarom zou het niet zijn?
Waarom zou het er wel zijn? Wat moeten we ermee? Een heleboel dingen die we nu hebben zijn de uitdrukking van onze eigen onrust. En als we rust gevonden hebben, heel veel andere dingen niet meer nodig. Ik denk wel eens, misschien jakkeren we dan. Wij zijn dan niet, wij zijn in de hemel. Maar ik denk, misschien jakkeren we dan niet meer langs de wegen, omdat we dat gejakker gewoon niet meer kennen. Het zal wel wat anders liggen. En de gerichtheid van de mensen ook wat anders zijn. Je moet goed begrijpen, dat gejakker wat wij kennen is hooguit van de laatste tientallen jaren. Vooruit, het laatste 100 jaar dan. En die industrie waar we zo tegen opkijken, die techniek, dat is sinds de industriële revolutie uit pakweg 100, 150 jaar terug. 200 jaar terug, dan reken ik heel ruim. Maar wat doen we dan met die andere 4000 of 4800 jaar of zo? Reken ik nou niet goed, 5800 jaar. Ik kan niet eens meer rekenen. Ik bedoel, zo wat wij nu voor het leven houden, de eisen die we aan het leven stellen, zijn toch allemaal dingen die enige tijd geleden, kort geleden, allemaal niet bestonden, waar ik geen mens behoefte aan had. Want u weet net zo goed als ik dat de behoefte die de mens heeft, die wordt hem aangekweekt via de commercie. En onze behoefte ontstaat doordat ons bekendgemaakt wordt van wat de mogelijkheden zijn en wat er allemaal kan en zou moeten. Dat is het. Je zit in een spiraal en ik denk dat die spiraal wel aardig doorbroken zal worden in die dagen. He? Verder weet ik het echt niet. Daar gaat het ook niet om. Het gaat in de eerste plaats natuurlijk om de gezindheid van de mens, de gerichtheid van de mens. En materieel bezit zal natuurlijk een belangrijke rol spelen, dat blijft het altijd. Maar het zal in ieder geval duidelijk zijn dat de verdeling daarvan inderdaad op rechtvaardige gronden tot stand komt. En die rechtvaardige gronden zijn heel eenvoudig uit genade. Nog niet eens loon naar werken in de eerste plaats, maar in de eerste plaats leven uit genade. En wat nu van de christen verwacht wordt, dat hij leeft uit genade en zijn lichaam stelt vervolgens tot een gode welbehagelijk offer aan de, tot een levend offer. Zie, om die goede werken te doen welke hij voorbereid heeft, zodat we daarin zouden wandelen. Wel, zo zal het in die 1000 jaar ook zijn. En het begint met leven uit genade en vervolgens leven tot eer van zijn naam. Maar loon naar werken, dat is een uitdrukking die dan niet helemaal past, maar die wel een rol speelt. Want het blijft natuurlijk toch zo dat de Heer de arbeider beloont. De arbeider is zijn loon waardig. Zo is het wel. Hè? Maar dan een arbeid die gedaan wordt uit liefde tot Jezus. Dat zijn belangrijke normen. En je moet goed begrijpen dat de normen die wij elkaar voorhouden als gelovigen zijn normen die dan in de wereld zullen gelden. Dat is nu niet zo, maar het is dan wel zo.
Nou, ik denk, de gestalte gezegend worden, staat.
Natuurlijk. Dan maar loon naar werk is een uitdrukking die mij wat te sterk voorkomt. Is wel ongeveer waar. Dat betekent inderdaad dat de beloning is voor degene die goed hun best doen, die hun leven in de hand van de Heer stellen. En dat er minder beloning is voor degene die dat minder doen, uiteraard. Maar het principe blijft dat alles voortkomt uit de genade van deze koning, die tegelijkertijd hoge priester is. Dat is het principe. Nou, daar. Ik kan er toch wel wat over zeggen. Natuurlijk moet ik er wat over zeggen. Het gaat erom dat de koninkrijkswetten, om zo te zeggen, van het Oude Testament, of die in het Oude Testament al vermeld zijn, dat die zullen toegepast worden in het koninkrijk zelf. Alleen moet ik zeggen dat die aangevuld zouden moeten worden met dat wat er in de evangeliën nog over gezegd wordt. Ik denk met name aan dingen die beschreven worden in de bergreden en zo. Het zijn toelichtingen uiteraard op die regels die voor dat koninkrijk gesteld worden. En een van de belangrijkste dingen die in dat koninkrijk ook gelden, en dat is misschien een derde ding wat ik moest noemen in het rijtje van geen rente meer en geen verzameling van geen groot grondbezit. Wel, het derde punt daarin is dan dat er geen oorlog meer geleerd zal worden. En dat is wat er over gezegd wordt in Jesaja 2. De volgende keer moeten we nog meer uit Jesaja aanhalen, maar ik neem dit punt nog maar vast. Jesaja 2. Daar staat in vers 3. Of vers 2, daar staat: het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En dat is al verheven worden boven de heuvelen en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Dat betekent dat er weer een tempel staat in Jeruzalem, want daar gaat het om. Het huis des Heren, op de top van de bergen. Moria is dat dus. En het is het huis des Heren wat beschreven wordt in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Die tempel is dat. En tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Dat betekent gewoon dat ze daar zullen samenkomen om de Heer te aanbidden in het huis des Heren. En dan staat er: en vele volken zullen heen gaan en zeggen: kom, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Let erop dat er niet staat het huis van de God van Israël, maar het huis van de God Jacobs. Jacob is namelijk het natuurlijke Israël. En hier gaat het inderdaad over een koninkrijk, over deze oude schepping. En daarom is het hier de God Jacobs. En dan staat er op dat hij ons leren van zijn wegen. En wij wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En de wet is uiteraard des Heren woord en Sion is uiteraard Jeruzalem. En dan staat er: en hij, namelijk de Heer, hij zal richten of rechtspreken of gewoon heersen. Hij zal rechten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden. Over industrie gesproken. Er ontstaat een hele industrie waarbij wapentuig zal omgesmeed worden tot landbouwwerktuigen. Dat lost het bewapeningsprobleem op en het probleem van de hongersnood. Nou, niet helemaal, dat zeg ik niet helemaal eerlijk zo. Maar voor een deel is dat waar. Ik moet erbij zeggen, het probleem van de honger in de wereld is niet een probleem van gebrek aan voedsel, maar is een gebrek aan distributie van voedsel. Het gebrek zit hem in de handel en niet in de productie van levensmiddelen. Want iedereen weet dat in sommige landen heeft men tekort aan levensmiddelen en wij hebben er te veel van. En de problemen is, hoe krijgen we het daar? Of we krijgen het niet daar, want we geven het niet weg.
Ik heb gehoord dat
zo'n
30 miljard
mensen
eten waren.
Hoeveel?
30 miljard.
Gulden? Nee, mensen?
Mensen.
Snap ik even niet.
Productie voor 30 miljard
mensen. Oh, een productie voor 30 miljard. Ik wou zeggen, we hebben het maar 3 miljard mensen of 4 miljard, want ik kan de Chinezen niet helemaal goed bijhouden. Ja, nee, dat kan best wezen. We hebben in wezen een overschot. Maar het probleem is, hoe krijg je het bij die mensen? En bovendien, die mensen kunnen het niet betalen. Dat is nog een probleem. Kijk, als mensen betalen kunnen, kunnen ze eten krijgen. Dat is toch niet het probleem. Ze betalen, willen wij het, ze leveren. Duiken we morgen in het gat in de markt. Maar daar zit het probleem, in die distributie, in die handel. Ik hoorde laatst nog vertellen, ik weet niet meer waar het over ging, over welk land nu weer. Maar over Suriname, geloof ik. Was het niet over Suriname? Van het eten is er niet duur, maar het is er niet. Dat is ook raar natuurlijk. Dat betekent ook dat je in een geleide economie zit, anders kan dat helemaal niet. Maar in de Oostbloklanden is dat ook dikwijls zo. Het is er niet duur, maar het is er niet.
Ze kochten voor miljoenen wapens in Brazilië.
Ja, dat wel. Dat wel. Geld wordt gebruikt om wapens te kopen en eten is er niet. Alleen de prijzen staan vast, want die worden van hoger rand geregeld. U weet dat onze regering het ook bestaat om dagenlang te vergaderen over de prijs van een zakje patat. Dat weet u ook, hè? Oh, Hollanders. Nou goed, en... ja, dat soort dingen meer, hè. Het mag dan niet duur zijn, maar het is er niet. Dat is in het Oostblok ook. Het is niet duur, maar het is er niet. Want het probleem zit hem in de distributie. En de distributie is in handen van de staat. En als de staat iets in handen heeft, dan weet hij hoe het gaat. En dan komt er dus niks meer van terecht. Dat durf ik wel ronduit zo glashard zo te zeggen. Zo is dat. Want als de staat het in handen heeft, wel, de staat is geen privépersoon. Die heeft er geen belang bij. Dus komt er niks van terecht. Zo gaat het altijd. Nou, zo wordt de economie om zeep geholpen. Maar wat hier uiteengezet wordt in dit schriftgedeelte is dat hij zal hun zwaarden slaan tot spaden. Dat wil zeggen, de wapens zullen omgesmeed worden tot landbouwgereedschappen. Dat betekent meteen dat er gelandbouwd zal worden, hè? Of land gebouwd zal worden of iets dergelijks. Maar het betekent tegelijkertijd dat de economie zoals die nu bestaat volkomen overhoop gaat. Wat laat ik u dan dit eens mogen zeggen, en daar trap ik een open deur in. Eigenlijk is het zo dat onze economie staat of valt met de wapenindustrie. De grootste hap van ons nationaal inkomen, van dit vredelievende Nederland, gaat wel degelijk op aan wapens, aan het leger. Ik zeg niet dat ik daar een tegenstander van ben, ik zeg ook niet dat ik een voorstander van ben, ik stel het alleen vast. En dat betekent dus tegelijkertijd dat niet alleen een groot deel van ons geld daar naartoe gaat, maar dat betekent net zo goed, want dat is precies hetzelfde, dat een even groot deel van die Nederlanders dus daarvan leeft. En daar zijn inkomsten uit heeft. Nou, en als dat niet meer bestaat, dan begrijpt u dat onze hele economie ondersteboven valt. Er zijn heren die beweren dat al de politieke verhoudingen, alle internationale verhoudingen in wezen bepaald worden door de wapenproductie. En ik ben niet bevoegd om daar wat over te zeggen, maar ik heb de indruk dat dat inderdaad zo is. En dat er af en toe een oorlog, dat men af en toe een oorlog laat uitbreken om weer eens een keer al die wapens te vernietigen, zodat we daarna gewoon overnieuw kunnen beginnen, want we moeten de productie in stand houden. Zie je? Zo ongeveer zit dat. Kijk, een melkoverschot, ja, wat doe je daarmee? Maar een wapenoverschot, dat is niet zo moeilijk om eraf te kopen, af te komen. Je ontketent gewoon een oorlog en er zijn mensen die dat glashard zo redeneren. En dat zijn de mensen die er belang bij hebben. En zij zijn de mensen die vanwege hun geld het grootste deel, de grootste macht hebben in de economie. Dat is het verhaal.